Wel, vandaag wil ik u meenemen naar Efeze hoofdstuk 5 vers 18 en dan het laatste gedeelte, deel B. We hebben langdurig wat stilgestaan bij het eerste gedeelte en wordt niet dronken van wijn, staat daar, waarin losbandigheid is. Maar wordt vervuld met de geest. En vandaag gaan we inderdaad meer stilstaan bij het laatste gedeelte, wordt vervuld door uw geest. Als we vandaag de dag om ons heen kijken en gewoon in de wereld zelf, dan is daar een bepaalde openheid voor spirituele dingen. Spiritualiteit is wel een beetje in. Ja, we hoeven maar een winkel binnen te gaan met decoratie, dan zien we daar de Boeddha-beelden al buiten staan. Van klein tot groot, van mooi tot lelijk zou ik bijna zeggen, maar daar kunnen de smaken over verschillen. We komen het overal tegen. Spiritualiteit is in. Stilteweekenden. Overal wordt ermee geadverteerd, om zo maar te zeggen. En een paar jaar geleden hoorde ik inderdaad, of las ik een artikel van een christen die zei, eigenlijk leven we in een mooie tijd, want er is een openheid voor spiritualiteit. Mensen staan als het ware meer open voor de spirituele dingen. Wel, laten we het zo stellen dat elke uitdaging ook voordelen heeft. Maar dat wil niet zeggen dat het alleen maar voordelen met zich meebracht. Er zijn ook gevaren die ermee binnengeslopen zijn, waar ook de gemeente van de Heer Jezus Christus niet geheel gevrijwaard van is. We hoeven maar te denken aan woorden als transcendente meditatie. Ja, en voor degene die daar nog niks van weet, houden we zo. Voor degene die daar wat in weet en wat in wil weten, of voor zijn nieuwsgierigheid toch eens wat in wil snuffelen zonder daar te praktiseren, ga uw gang. Maar het zijn facetten die uit de spirituele wereld voortkomen, die we vandaag de dag om ons heen zien. Het contemplatief gebed. Een makkelijke houding aannemen, je ogen sluiten en je ademhaling zelfs ritmisch afstemmen op een bepaald woord die je in gedachten hebt of uitspreekt. Dat is inderdaad wel binnengeslopen. Dat zijn inderdaad gevaren die ermee bijkomen. Maar spiritualiteit is vandaag in. Wat ik al zei, Boeddha-beelden kunnen we overal vinden. Ik was laatst bij de dokter en daar stond al een advertentie over een yoga-cursus om jezelf te vinden. Dat zijn misschien nog de meest onschuldige als je inderdaad op Google even gaat zoeken naar onderwerpen of gewoon eens even googelt over spiritualiteit. Ik heb ze niet geteld, maar meestal staat er ergens hoeveel hits je dan krijgt. Maar het ging ver over de 100.000. En het begon met één, dat heette zielszuivering. En er was er ook één die inderdaad een workshop had bij het ontdekken van zielenprogramma voor je levenspad. Dat ging dan inderdaad over je geestelijke energie ontdekken, energie voelen. De energie van anderen aanvoelen. Nou, ik voel uw energie in de vorm van warmte, maar voor de rest voel ik niet zoveel. Verbinding vinden zelfs met je hogere zelf. En er was er één, en die lees ik even voor, omdat er eigenlijk woorden in naar voren kwamen dat ik dacht, ja, dit is typerend voor de tijd waarin we leven. En laat ik het gewoon even lezen. En het ging over ego-overstijging. En ik citeer gewoon uit de presentatie van de cursus, of tenminste het kleine stukje van info dat daarover geschreven werd. De meditaties uit ego overstijgen, zo heette de cursus toch, laten jou ervaren hoe je naar jouw leven kan kijken vanuit een ruimer perspectief. Je maakt opnieuw verbinding met wie je echt bent, met jouw essentie, je ware zijn, ook wel je goddelijke zelf genoemd. Ben je klaar om opnieuw geboren te worden? Vraagteken. Om je leven en bewust te zijn op een nieuwe manier te ervaren. Je open te stellen voor meer vreugde, liefde, vrede, harmonieuze relaties en overvloed. Ben je klaar om je zelfbeeld te transformeren van een beperkt zelf tot een pracht van het goddelijk zelf dat je werkelijk bent? Dan gaan ze verder en dan schrijven ze, deze meditaties verruimen je en ze leiden je tot het ervaren van het licht dat je ego ontmaskert. Dit is geen PR-plaatje voor deze. Laat ik dat vooropstellen, dat ik dit citeer en lees. Maar er staan namelijk woorden in die wij eigenlijk exclusief voor onszelf hebben als christelijke woorden. Die we ook altijd in onze, laat ik het zeggen, in de geestelijke genre en in de religies van de wereld toepasbaar waren. Bijna exclusief voor ons als kinderen van de Heer. Opnieuw geboren worden. Dat was een term die wij eigenlijk exclusief voor onszelf hadden. Wat je nu ziet is dat het al gebruikt wordt. Het wordt breder getrokken. Of wat denk je van het licht? Wel, wij zijn in het licht geplaatst, vanuit de duisternis aan het wonderbaar licht. Het transformeren. Dat is een term die wij inderdaad ook kennen als zijnde van, gelukkig gebruiken we hem niet zo vaak die term, maar levensheiliging, progressieve heiliging. En dan zie je dat eigenlijk spiritualiteit een hot item is. Cursussen worden daar te over aangeboden. En we zien dat eigenlijk de lijnen ook vervagen. Dit zou je kunnen noemen als moderne spiritualiteit. En laat ik u eens meenemen van vandaag naar de spiritualiteit, om dat woord gewoon eens te houden en eens terug te gaan in de geschiedenis en te eindigen in de Bijbel, in Efeze 5 vers 18. Maar eigenlijk wat we vandaag de dag zien, is dat dus eigenlijk de moderne spiritualiteit... Dat is trouwens een mond vol als je dat de hele tijd moet zeggen. Ik ben al aan het oefenen geweest, maar... losgekoppeld is van geloof en religie. Het is losgekoppeld daarvan. Er is een stuk humanistische psychologie en mystieke traditie gemengd. En dat zie je dus ook in die woorden. Als zijnde opnieuw geboren worden, licht en transformatie. Woorden die eigenlijk exclusief bij, je zou kunnen zeggen, religie en dan nog wel de onze... behoren. De enige ware, als we het zo mogen zeggen. En dat mogen we zeggen. Ja, laten we dat ook nog eens duidelijk uitspreken. Gaat het eerder over naar het vermengen van dat soort zaken. Het op zoek zijn naar je ware zelf. Vrije expressie van jezelf. Wie je zelf bent. Wie je werkelijk bent. Spiritualiteit heeft meer te maken met je persoonlijke beleving. Het is niet meer collectief, het is los van geloofsfeiten, het is los van geloofsleer en het is los van een Bijbels fundament. Het is voor iedereen wat. Een scala. Woorden worden uitgewisseld, principes worden uitgewisseld. Het is ook zo als je... met mensen in contact bent of je gaat eens spreken met mensen die in de spirituele wereld leven of daarmee bezig zijn, yoga of, en dat bedoel ik niet met de meest extreme vormen, hè, maar nog de wat op de oppervlakte liggende en je zegt van, nou ik ben een christen, dan hebben ze zoiets van, oh fijn, bent u ook bezig met spirituele dingen, alsof er een bepaalde klik is. Alsof je bij hun hoort, alsof je in hun groep zit. Zo van, oh, u bent ook bezig met spirituele dingen. Nou, niet bepaald zoals u dat ziet. Want het woord spiritualiteit heeft een hele andere betekenis in mijn denken dan in uw denken. Die van ons baseren we op Gods woord en niet op de hedendaagse mix van allerlei rituelen en psychologie. Maar het is namelijk, als we teruggaan in de tijd en de geschiedenis, dan komen we ergens bij 1700-1800 uit, waar het woord spiritualiteit een hele andere betekenis had. Je hoeft maar te googlen en de boeken op te slaan. En je vindt eigenlijk, als je teruggaat in die tijd, spiritualiteit was er nog wel een verbintenis met geloof. Je had zelfs in die tijd, gebruikten ze de spiritualiteit voor een lager niveau en een hoger niveau. En ik citeer gewoon uit die tijd. Een spiritueel mens was iemand die overvloediger en dieper was dan de andere christenen. Zie, hier is het al wat verbonden aan een geestelijk leven, maar ze hebben er gradaties in aangebracht. Een hoger niveau. Hij was verder doorgegroeid in zijn leven. Hij wandelde als het ware op de wolken van het geloof. En sommigen in die tijd meenden zelfs dat ze zo ver gegroeid waren in hun spiritualiteit dat ze niet meer bewust konden zondigen. Dat leefde in die tijd, 1700, 1800. Als we nog een paar honderd jaar teruggaan, dan zitten we daar zo rond 1300, 11, 12, 1300. Daar zag je eigenlijk dat spiritualiteit een scheiding had gemaakt in de maatschappij. Je had de geestelijken en de leken. Het kerkelijke tegenover het wereldlijke. De geestelijke stand en de leken. De geestelijke goederen en de materiële goederen, als je het zo zou kunnen zeggen. En de kerk was geestelijk, was spiritueel, was eeuwig en de wereld is materialistisch, is materieel en is tijdelijk. En daar was eigenlijk de scheiding aangebracht in spiritualiteit van ja, je hebt de geestelijke en je hebt de leken. Wel, we zien daar nog de verschillen vandaag en de dag naar voren komen. De spirituele leiders die konden tot God naderen. Die had je nodig. Als leek kon je dat niet. Als leek was je afhankelijk van de geestelijken, zij die spiritueel waren. Wel, laten we nog eens 1000 jaar teruggaan, dan staan we gewoon met onze voeten in de Bijbel. Laat ik het eens citeren. Bijbels gezien heeft spiritualiteit de betekenis van gedreven worden door God. Een leven geleid door de Heilige Geest, in tegenstelling tot een leven dat zich verzet tegen de invloed van de Heilige Geest. Weet je waar ik dit citaat vandaan haal? Wikipedia. Dat is behoorlijk zuiver. Dit is een goede omschrijving, exact van hetgeen wat Paulus ons laat zien in Efeze hoofdstuk 5 vers 18. Dat ware spiritualiteit, ware geestelijkheid, dat is dat we inderdaad door de geest geleid worden. Door de geest, in dit geval, vervuld worden. Dat is de ware spiritualiteit. Dat is waar Paulus ons op richt deze ochtend. Maar voordat we erheen gaan, voordat we inderdaad gaan naar wordt vervuld met de geest, leek het mij goed om nog eens even stil te staan en een aantal facetten, een aantal zaken van de Heilige Geest en het werk wat Hij doet in onze levens, om die op een rij te zetten. Ja, soms is het belangrijk om onderscheid te maken. En zelf heb ik langer geworsteld om de facetten en het werk van de Heilige Geest wat helderder voor mijzelf te krijgen. Vandaar dat ik dacht, het is gewoon goed voordat wij inderdaad gaan naar wat betekent het nu om geestelijk te zijn, om een, en dan pak ik even een vreemd woord, want we gebruiken dat woord niet zo graag, hè, spiritualiteit en spiritueel. Dat is maar goed ook. Waarom? Omdat het vandaag de dag een hele andere lading heeft in onze wereld dan wat wij daar eigenlijk zien. Maar Paulus spreekt hier feitelijk over een geestelijk mens. Eén die door de geest vervuld is. Met de geest vervuld is, kan ik beter zeggen, maar dat zegt de tekst hier. Het is met. Maar dat we gewoon even stilstaan bij een aantal facetten wat de Heilige Geest in ons bewerkt of wat Hij voor ons gedaan heeft. Om zo een beetje helderder zicht te krijgen op de verschillen met wat het nu is om vervuld te zijn met de Heilige Geest. En als eerste heb ik daar gekozen om eens even stil te staan bij de regeneratie. Ik heb speciaal het woord gebruikt om eens een keer een nieuw woord te introduceren. Ja, we gebruiken meestal wedergeboorte, opnieuw geboren worden. U mag, als u mee wil lezen, naar Johannes hoofdstuk 3 gaan. Dat stuk met Nicodemus, een heel eenvoudig stuk. Regeneratie is niets anders dan wedergeboorte. Wedergeboorte. Dat is hetgeen wat de Heilige Geest doet. Hij plaatst geestelijk leven in ons. Hij maakt ons geestelijk levend. Hij plaatst als het ware het leven van Christus in ons. De Heer vertelde dat zo kunstig en zo mooi en zo compact aan Nicodemus. Johannes hoofdstuk 3 vers 5 en 6. Als iemand niet geboren wordt, zegt de Heer Jezus, uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Hij moet geboren worden uit de geest, want staat er in vers 6. Wat uit vlees geboren is, is vlees. Wat uit de mens van nature voortkomt, is niks anders dan vlees. Maar, zegt hij dan, wat uit de geest geboren is, is geest. Wat uit de geest geboren is geest, is geestelijk. Zo zou je het ook kunnen zien. Is geestelijk. Het is Gods geest die zondaren regenereert, opnieuw geboren doet worden. uit de geest geboren. Frans heeft het al gevraagd, ik stel het u ook. Bent u wederom geboren? Dat is noodzakelijk, daar begint alles. Bent u wederom geboren? Dat is het begin van het geestelijk leven. Dat is de vraag die de Heer Jezus feitelijk, het gezegde wat hij voorhoudt aan Nicodemus. Hij geeft hem niet eens een oplossing. Hij zegt alleen, bent gij de leraar? Van Israël? De leraar? Dit had je moeten weten. Je moet wederom geboren zijn om het koninkrijk binnen te gaan. Dat is het werk van de Heilige Geest. Het eerste werk. Het tweede werk van de Heilige Geest, wat direct op dat moment ook gebeurt, dat noemen wij de doop met de Heilige Geest. En u mag daarvoor naar 1 Korinthe hoofdstuk 12 gaan. 1 Korinthe hoofdstuk 12 vers 12. Want de doop van de Heilige Geest is een van de zaken die je goed moet begrijpen. En hier zijn heel wat verschillen over en dit is hetgeen wat wij hier in onze gemeente beleiden en onderwijzen, is dat de doop van de Heilige Geest ons als gelovigen, die wederom geboren zijn, onlosmakelijk met het lichaam van Christus verbindt. We worden geestelijk onlosmakelijk met de Heer verbonden en met elkaar. Alle gelovigen in deze tijd na de hemelvaart van de Heer Jezus, zou ik kunnen stellen, wordt gedoopt door de Heilige Geest, wordt toegevoegd aan het lichaam van Christus, wat is de gemeente. Dat is uniek. Johannes de Doper zei het ook, hè? Ik doop u wel met water, maar die na mij komt, zal u dopen met de Heilige Geest. Toekomstig. Niet bij het Oude Testament, niet bij het Oude Testament is gelovigen, alleen uniek voor de gemeente. We zijn ook bezig, ik zal zo even de tekst lezen, maar even een kleine detail erbij. We vragen ons wel eens af van in de grote verdrukking, die 7 jaar, Openbaring hoofdstuk 7 zijn we bezig, de 7 jaren van grote verdrukking die beschreven worden in het boek Openbaring, vragen we ons zelfs wel eens af, komen daar nog mensen tot wedergeboorte? Dat is duidelijk. Massa's, een menigte die niemand kan tellen van alle stammen, volken, talen en natiën. Maar ze worden nooit collectief bij elkaar gevoegd. Ze worden niet toegevoegd aan een lichaam. Het blijven individuele gelovigen en de meesten die overleven het ook niet. Zie, dat is het grote verschil. De doop van de Heilige Geest eindigt en hoort alleen maar bij de gemeente. En eindigt op het moment dat de gemeente van deze aarde wordt weggenomen. Dat is een belangrijk facet om goed te onthouden. Dat heeft ook wat zicht op de eindtijd, hoe dat zit daar. Er komen heel veel tot geloof, maar die worden niet toegevoegd aan een lichaam. Die blijven individuele gelovigen. We lezen het vers, 1 Korinthe 12, 12. En Paulus begint er eigenlijk met het menselijk lichaam als illustratie. Want zoals het lichaam van een mens één is en veel leden heeft. En al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn. En hij zegt gewoon van kijk, er is één lichaam. We bestaan allemaal uit één lichaam, maar we hebben verschillende onderdelen. We hebben armen, we hebben benen, we hebben voeten, we hebben handen, we hebben een hoofd, we hebben oren en noem maar op. Er zijn allemaal verschillende facetten. Maar we noemen dat één lichaam. En wat zegt hij dan daarachter in vers 12? Zo is het ook met Christus. Dus wat hij hier omschrijft als het menselijk lichaam, past hij in het laatste stukje van vers 12 direct toe. Op zo is het ook met Christus. En daar gaat hij in vers 13 mee verder. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Zie, dit is zo'n belangrijk facet om te begrijpen dat de doop van de Heilige Geest ons inlijft in de gemeente van Christus. Ons in hem plaatst. In zijn lichaam. Het liefst zou ik hier nog meer woorden bij halen of meer teksten. Maar één die we vast wel kennen is dat gebed van de Heer Jezus in het hoge priesterlijk gebed. Vader, maak hen één zoals wij één zijn. Wel, de doop van de Heilige Geest verwezenlijkt dat. We ervaren het niet altijd zo dat we met onze dierbare broeders en zusters één zijn. Maar dat zijn we. En dat wordt bewerkt door de doop van de Heilige Geest. Vers 13. Ja, we zijn ook wij allen, en dat schrijft hij zo mooi, wij allen, collectief, immers, zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn slaven, het zijn vrijen. Allen zijn wij van één geest doordrenkt. Zie, dat is de doop van de Heilige Geest. Dat is een ander facet dan wedergeboorte. Dat is een ander facet dan inwoning. De doop van de Heilige Geest. Het plaatst ons in Christus. Er zijn nog meer teksten die over spreken, maar ik wou het kort en bondig houden, dus ik wil eigenlijk doorgaan. Er is één vers die er misschien nog wel bij toepassing is. Efeze hoofdstuk 5 vers 30. Omdat wij leden zijn van zijn lichaam. En daar lezen we vaak overheen, maar dat is precies wat we zijn. We zijn lid, deel, onderdeel van één lichaam, van zijn lichaam. We hebben een geestelijke verbondenheid. Dat is de doop van de Heilige Geest. Als u nou nog in Korinthe bent, dan mag u naar 1 Korinthe hoofdstuk 6 vers 19. Maar daar lezen we over de inwoning van de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft ons nieuw leven, dat is regeneratie, wedergeboorte. Hij plaatst ons in Christus, hij verbindt ons aan het lichaam, de doop van de Heilige Geest. En hier hebben we de inwoning van de Heilige Geest. We zijn door de inwoning constant met hem verbonden. We zijn een tempel van de Heilige Geest geworden. Een levend heiligdom. Korinthe 6, 19. De eerste Korinthebrief. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat niet vanuit uzelf bent? En eigenlijk, wat Paulus hier zegt is zo van... Ja, de tempeldienst is gestopt. Op het moment dat de Heer Jezus de prijs betaald had, het is volbracht, was de hele offertijd gedaan, de stroom van bloed stopte. Er is nu een heiligdom en dat heet gewoon het menselijk hart, waar Christus plaats heeft in de zin van de Heilige Geest. Dat uw lichaam de tempel is van de Heilige Geest. Dat is de locatie waar de Heilige Geest zijn intrek heeft genomen. Eens en voor altijd. Als er geen inwoning is, ben je niet wederom geboren, zegt Romeinen 8 vers 9. Ik citeer even. Maar als iemand echter de geest van Christus niet heeft, behoort hij hem niet toe. Zie, de inwoning is het punt dat de Heilige Geest in je komt wonen om eigenlijk voor altijd bij je te zijn. Nooit meer alleen, nooit meer verlaten. Constante geestelijke verbondenheid met God. Werkelijke geestelijkheid inwonend. We kunnen de geest dus ook niet verliezen. Ik mag ook nog eens naar Efeze hoofdstuk 1 gaan, maar we hebben een vers hebben wat spreekt over, en daar hebben we langer bij stilgestaan, maar ik wil het toch noemen in deze, de verzegeling van de Heilige Geest. Zomaar even een aantal termen, er zijn er veel meer. Nou, veel meer ook weer niet, dat moet ik ook niet in overdrijven, maar dit zijn zomaar een aantal facetten van het werk van de Heilige Geest, die elk kind van de Heer ontvangt op het moment van zijn wedergeboorte. En wat eigenlijk bij de verzegeling is, dat door de verzegeling of doorheen de verzegeling met de Heilige Geest zijn we eeuwig van hem. We krijgen als het ware een stempel opgedrukt als zijnde Gods eigendom. En natuurlijk begrijpen we, er zit overlap in deze facetten. Hè? Maar om de verschillen eens een keer wat helder te zien, heeft inderdaad het zegel van de Heilige Geest veel meer te maken, of de verzegeling met de Heilige Geest, veel meer te maken met een stempel van eigendom, bescherming en zekerheid of verzekerdheid. Efeze 1 vers 13. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Zie, dit is die zegel die we als het ware krijgen, een persoonlijk stempel dat we Gods eigendom zijn, beschermd. En hij zal ons bewaren. Dit heeft niet alles te maken met zijn aanwezigheid in ons leven. Dit heeft niet alles te maken met de bemoediging dat hij altijd bij ons is. Dit heeft veel meer te maken van, ik ben van hem. Ik ben verzegeld. Ja, je kan er zelfs nog bij, als je de term nog verder gaat uitdiepen, dan is het de erebon. Dat is het Griekse woord voor een voorafbetaling, dat de rest zal komen. Ja, daar hebben we al langer bij stilgestaan. Dit zijn zomaar even vier facetten die ik noemde. De wedergeboorte, de doop, de inwoning en de verzegeling die wij ontvangen op het moment van onze wedergeboorte. Die de Heer ons toerekent, toeschrijft. En waar we dus inderdaad ook uit mogen leven met die zekerheid dat dit aan ons gegeven is. En de reden dat ik dit ook zeg is dat eigenlijk over al deze punten in de evangelische wereld wat verdeeldheid bestaat. En vandaar dat ik zeg van ik wil gewoon eens een keer ook bij u dit wat helder voor u neerzetten. Er is namelijk nogal wat verwarring. Als het gaat over regeneratie, het werk wat de Heilige Geest doet, dan zijn er mensen die zeggen wel, je kan ook ontregenereren. Dat is je verlossing verliezen. Dat is lastig. Het werk wat de Heilige Geest doet is iemand leven in plaats. Dat valt niet zomaar weg. Dat kan niet weg. Dat is onmogelijk. Het zijn verlossingsfeiten die God in ons bewerkt. Aan ons toerekent en toeschrijft. Wij hoeven niks te doen om verzegeld te blijven. Om het zomaar te zeggen. We doen er persoonlijk niks aan om ingelijfd te worden in zijn lichaam. Ah ja. Natuurlijk, ik bedoel, de opdracht is er ook dat we inderdaad ons voegen bij een lokale plaatselijke gemeente. Maar het is een uiting van een feit wat gebeurd is, dat wij gedoopt zijn door de Heilige Geest. Dat u hier zit is, omdat u al lid bent van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Van welke gemeente en kleur en pluimage u ook bent. Wij behoren ook allemaal tot één lichaam, het lichaam van Christus. Maar we doen daar zelf niks aan om in te blijven. Iedere gelovige die de Heer Jezus kent als zijn en haar persoonlijke verlosser, heeft dit eens en voor altijd volledig ontvangen. Hier is geen tweede stap voor uw geloof nodig. Het bewijs dat u gedoopt bent door de Heilige Geest wordt niet geleverd dat u gaat spreken in vreemde talen. Sommige mensen zijn er inderdaad ook nog eens zeggen van dat je moet bidden voor de inwoning van de Heilige Geest. Mensen, dat is niet waar. Die krijgt u. Die heeft u ontvangen. Het is passief. Elk van deze vier dingen hebben wij ontvangen op het moment van onze wedergeboorte. Maar heel iets anders vinden wij in Efeze 5 vers 18. Heel iets anders, want hier vinden wij een opdracht waar wij inderdaad een belangrijk onderdeel hebben. Waar wij inderdaad een verantwoordelijkheid hebben. Waar wij een aandeel in hebben. En hier staat inderdaad maar wordt vervuld met de Heilige Geest. En het woord hier vervullen of vervuld zijn betekent volmaken. Als je gewoon het Nederlands woordenboek erbij pakt, dan is voor ons dat een wat raar woord. Ja, wij vragen nooit van wilt u mijn glas vervullen met water? Maar feitelijk was dat een oudere betekenis. Wil je het glas volmaken met water? Dat is eigenlijk wat het woord vervullen betekent. Volmaken. Dus de uitspraak die hier Paulus zet, zouden we heel eenvoudig kunnen vertalen als maar word vol met de geest. Het is inderdaad een woord die gebruikt wordt om aan te geven dat een beker gevuld zit met bijvoorbeeld water. Maar dit is een opdracht. Dit is geen automatisch verlossingsfeit. Dit wordt niet direct gedaan of toegeschreven. Maar Paulus geeft ook niet echt een beschrijving wat het is. Hij zet het neer en dat is het. En dan zou je inderdaad zeggen, Paulus, kun je iets meer uitleggen? Wat betekent nu vervuld zijn met de geest? Wel, ik denk dat we het meeste kunnen leren bij het contrast in dit vers. Weten we het nog? Waar we vorige week, want dat is eigenlijk wat hij ook doet. Van het contrast kunnen we heel veel leren wat hij bedoelt. En wordt niet dronken van wijn, want daarin is losbandigheid. Maar, en daar heb je dat contrastwoord, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Zie, wees niet onder invloed van wijn, daar hebben we lang genoeg bij stilgestaan. Wees niet onder invloed van alcohol. Zie, wie onder invloed van alcohol is, dan zeg je eigenlijk van, ja, de alcohol heeft voor een deel invloed. Hij is onder invloed, zo noemen we dat ook. En dat kunnen we als het ware transformeren of plaatsen naar de andere kant. Stel je onder de invloed van de Heilige Geest. Het is ook passief. Het is een opdracht, maar het is niet iets wat we zelf kunnen doen. Word vervuld van de Heilige Geest. Dat is net als de opdracht om te dopen. De opdracht is om gedoopt te worden, niet om jezelf te dopen. Je gaat niet naar de badkuipen. Het is altijd passief. Het wordt aan jou gedaan. Maar je ziet dat er wel iets noodzakelijk is om zo ver te komen. Is dat je je daarvoor openstelt. Of inderdaad, dat je inderdaad zegt, ik ben beschikbaar om gedoopt te worden. En dat is eigenlijk wat Paulus hier ook bedoelt. Stel je open voor de invloed van de Heilige Geest. Stel je open voor het gezag van Gods Geest. Laat de Geest zijn werking doen in je leven. Zoals alcohol het werking heeft in jouw leven, en dan letterlijk in je lichaam. Dat is niet wat je moet zoeken, maar wel dat de Heilige Geest invloed heeft en zijn werking in jouw leven zijn gang kan gaan. Laat je leven stimuleren en beïnvloeden door de Heilige Geest. Sta open voor zijn werking. Ga dus mee naar Handelingen hoofdstuk 6 als u wilt. Want daar vinden we eigenlijk een hele mooie omschrijving daarvan. En ik wil dit wat inkleuren met de andere facetten die we terugvinden in de Bijbel over de vervulling van Gods Geest. Zie, dat is het contrast wat Paulus dus aangaf in Efeze. Maar we vinden dit eigenlijk terug, zo mooi terug in Handelingen hoofdstuk 3. Waar eigenlijk die zeven mannen worden aangesteld om als dienaren in de gemeente te kunnen dienen. En wat zegt hij daar? Wat zeggen ze daar? Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft. Dat is de eerste. Maar kijk eens naar de tweede. Vol van de Heilige Geest. Mannen die moesten vol zijn van de Heilige Geest. Dat was dus eigenlijk effectief zichtbaar. Het was tastbaar, zou je kunnen zeggen. Het was niet iets dat ze spiritueel waren en dat het in het mystieke viel. Nee, het was zichtbaar. Het waren mannen vol van de Geest. We zullen zo er even wat mee verder gaan, hoor, wat dat precies een beetje inhoudt. Maar het was noodzakelijk. Het moesten dus feitelijk geestelijke mannen zijn. Mannen met een geestelijk denkpatroon. Die hun leven onder de leiding van de Heilige Geest stelden. Die gedreven werden door de Heilige Geest. Dan twee versen verder, in hoofdstuk 6, vers 5 van Handelingen, vinden we hetzelfde weer, maar dan specifiek voor Stefanus. En hier is een man, die staat daar inderdaad, Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest. Oftewel, en vol van de Heilige Geest. Vol van geloof en vol van de Geest. En wat je eigenlijk daarin ziet, is dat je ziet een fantastische omschrijving van een man die is vervuld met de Heilige Geest. Hij is vol van geloof en vertrouwen. Wat hem eigenlijk markeert als zijn, dat is een man vol van de Geest. Het ligt aan de oppervlakte, het was zichtbaar voor iedereen. Als u meegaat naar Handelingen hoofdstuk 11, u mag het ook gewoon meeluisteren. Dan wordt het ook gezegd van Barnabas. Zie, dan hebben we gewoon eens een aantal mensen die we kunnen zien waar het, hoe het omschreven wordt. Hij was een goed man, staat er over Barnabas. Vol van de Heilige Geest en van geloof. Eigenlijk dezelfde termen, net als bij Paulus. Barnabas, een man vol van geloof, vol van de Heilige Geest. Zo, in die tijd dat dit geschreven werd, en de gelovigen die dit lazen en dit hoorden, die konden zich daar duidelijk iets bij voorstellen. Dit waren mannen die waren spiritueel. Dan hoop ik niet dat u de term van vandaag erbij plakt, hè? Maar in die tijd, geestelijke mannen, vol van de Geest. Maar laten we het nog eens wat verder inkleuren. Want er staan namelijk een aantal negatieve dingen in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, over de Heilige Geest in ons leven, tenminste, waar we voor op moeten passen, en een aantal positieve. Als u teruggaat naar Efeze hoofdstuk 4 vers 30, en we hebben daar al langer bij stilgestaan. Als je dan ziet van, maar wat maakte nu Paulus en Barnabas en die, Paulus niet, maar Stefanus en die andere zes zo uniek? Mannen vol van de Geest. Dan kun je er niet om weg dan te zeggen van, dat zijn mannen die inderdaad de Heilige Geest niet kwetsen. Zo in Efeze 4 vers 30. Kwets de Heilige Geest niet, was de opdracht. Want iemand die vol is van de Heilige Geest, die kwetst de Heilige Geest niet. Die kwetst hem niet. Ze staan open voor de invloed van de Heilige Geest. Voor zijn vermaning, voor zijn aansporing, voor zijn tuchtiging. Ik was met iemand uit onze gemeente in een telefoongesprek. Die zei, Erik, nu heb ik toch wat gehad. Ik heb een zonde begaan, zo bewust. Was niet erg hoor. In de zin van dat het gemeentetucht voor nodig was. Zo erg was het niet. Maar wat was nu het erge? Ik had mijzelf voorgenomen om dat niet te doen. En ze zei, het leek wel alsof ik smolt op het moment dat het voor mij gebeurde. Of wat, dat ik daar stond. En ik was zo aangegrepen. Ik was er gewoon niet goed van. Maar dan kan ik maar één ding zeggen. Dat is Gods geest. Die in dat hart van die dierbare medegelovigen zo'n overtuiging brengt. Dat je, en ik hoop dat u dat misschien ook wel eens meemaakt, dat je in elkaar schringt en denkt van, het is niet eens, kom mij kleingelovigen te hulp, kom mij ongelovigen te hulp, denk je dan bijna. Hoe kon ik nu? Zie, en dat is eigenlijk wat je hier ziet bij die mannen die omschreven worden als vol van de Heilige Geest. Dat zijn de mannen die daarvoor open stonden. O Heer, en ja, dan ga je door inderdaad een moment heen dat je diep verdriet hebt over je zonde. Je bent berispt door de Heilige Geest, je bent vermaand, je bent erop gewezen hoe zwak je bent. En ja, dan klauteren we omhoog, we gaan naar de Heer, we belijden onze zonde, we gaan door. Maar dat duurt maar al een dag of 1, 2, 3, voordat je weer je hoofd wat... Je geloof weer enigszins op orde krijgt. Maar dit zijn mannen die daarvoor openstaan. Die kwetsen de Heilige Geest niet. Die wimpelen dat niet af. Er is nog zo'n tekst in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5 vers 19. Die hebben we nog niet zo vaak behandeld. Zullen we daar eens heen gaan? 1 Thessalonicenzen 5 vers 19. Daar komt nog zo'n negatieve aansporing. Wat niet te doen, laat ik zo zeggen, met het werk van de Heilige Geest in ons leven. En dit zijn, het eind van Thessalonicenzen heeft van die hele korte opsomming. Hè? Dat is Paulus die eigenlijk gewoon zijn machinegeweer pakt en allemaal van die kogels afvuurt. En dan heb je zoiets van, oké. Dat is allemaal zo kort. En er staat er gewoon zo'n hele korte bij van, doof de geest niet uit. Punt. Doof de geest niet uit. En het letterlijk betekent het uitblussen. Dat staat er geloof ik in de HSV, ja, uitblussen. Ik dacht het wel, uitblussen. Dat betekent het ook. Het betekent letterlijk het uitblussen van vuur. Wel iemand die vervuld is van Gods geest, die de volheid, die vol is met de geest, die dooft het vuur van Gods geest, zijn werking in zijn leven niet uit. Sterker nog, die verwelkomt dat. Die wakkert het aan. Brand alles maar weg, wat van mij is. Dit is niet het werk uitdoven. Ja? Deze mannen die vol waren van de geest, en dat is vandaag aan de dag niks anders. Zij die vol zijn van de geest, die doven het werk van God niet uit. Ik bedoel, dit is ook zo natuurlijk een verwijzing naar toen de Heilige Geest werd uitgestort. Wat zagen ze toen? Als vuur. Tongen van vuur boven de mensen. Ja, zo wordt de Heilige Geest aangeduid. Want dat is een stuk verwijzing daarna, van doof dat niet uit. Wakker het aan. Zie, als we dan inderdaad gewoon naar die vervulling van de Heilige Geest kijken, dan gaan we dus als het ware zo naar de Bijbel, om inderdaad ook de andere facetten eens te bekijken, van wat bedoelt Paulus daar nu mee. Maar er zijn ook positieve, Galaten 5 vers 16. Een heel eenvoudige, wandel in de geest. Dat is een positieve. We zien dat vaker natuurlijk altijd, het ene niet en het andere wel. Niet uitdoven, niet wederstaan of kwetsen, maar wandel in de geest. Maar als ik mijn studie een beetje doe en je gaat de theologie erop nabehouden en je kijkt het in het eenvoudige, dan zeg je van, eigenlijk vervuld zijn met de geest is niks anders dan wandelen in de geest. Is wandelen met de geest. En dat zegt Paulus ook in Galaten 5 vers 16. Maar ik zeg u, wandel door de geest. Ja, vervuld zijn met de geest is wandelen in de geest. En het woord wandelen is zo mooi. Hè? We gaan vooruit. Het vraagt inspanning. Het is een constante vooruitgang. En je traint jezelf ook nog eens naar een uithoudingsvermogen. Een krachttraining als het ware. Dus het wandelen in de geest geeft ook aan dat er progressie is. In hoofdstuk, een paar versen verder, in vers 25 van Galaten 5, geeft Paulus een mooie aanvulling. Zullen we die ook even lezen? En dan moet ik even wat meer uitleg geven, omdat het niet in de tekst helemaal naar voren komt. Galaten 5, 25. In 16 zegt hij, wandel door de geest. En in 5, 25 zegt hij, als wij door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen, zegt de HSV. De NBG zegt, laten we daar ook door de geest het spoor houden. Nou, beide zijn ze aan het zoeken hoe ze het moeten omschrijven. Maar wat daar eigenlijk het woord betekent is, dat je dus in de pas wandelt met de Heilige Geest. In de pas wandelen met. Niet gewoon wandelen met de Heilige Geest, maar in de pas. Niet te snel, niet te langzaam, maar gelijke tred. Gelijke tred houden met de Heilige Geest. Je zou het zelfs kunnen zeggen, arm in arm. Klinkt wel heel erg onfatsoenlijk als we spreken over wandelen in de Heilige Geest. Dat je arm in arm. Maar als wij arm in arm lopen als mensen, dan moet je ook, en dat is makkelijk als je een gelijke tred hebt. Je kan niet vooruit, je kan niet sneller, want je blijft verbonden met elkaar. Dus als Paulus daar zegt aan het eind van laten we door de Geest wandelen in 25, dan bedoelt hij niets anders dan laten we gelijk opgaan met de Heilige Geest. Zie, en daar zie je ook die verantwoordelijkheid voor ons in. Dit wordt ons niet, dit is iets waar wij bij betrokken zijn. Zie, dit is wat we zien met de gelovigen die vervuld zijn door Gods Geest. Vervuld zijn met Gods Geest, dan wandel je met de Geest. Dan wandel je in gelijke tred met de Heilige Geest. Dan loop je in de pas met de Heilige Geest. Je gaat niet je eigen gang. Je gaat niet je eigen weg. En dat is eigenlijk wat we hier zagen als we zo teruggaan naar handelingen en die personen zagen als Bartimaeus, nee, ja, Stefanus, dankjewel. Ja. Dat waren mannen die waren vol van de geest, dat hun karakter daarmee omschreven wordt. Het was een karaktereigenschap van hen. Dat was hoe hun leven gekenmerkt was. Het was een normale kwaliteit van hun leven. Zoek 7 mannen die een gelijke tred met de Heilige Geest wandelen. Dat is te zien, zoek ze maar. Dat is zichtbaar. Als we spreken over de vulling of de vervulling van de Heilige Geest, het vol zijn van de Geest, dan wil ik u eigenlijk ook wat onderscheid maken. Want de Bijbel spreekt eigenlijk over 2 verschillen daarin. En wat we net besproken hebben, wat we net gezien hebben, zouden we kunnen zeggen als een normale vulling. Wat voor elk gelovige geldt. Waar we allemaal naar moeten streven. Een normale vervulling van de Heilige Geest. Dat is waar de opdracht in Efeze ook op gericht is. Wees vervuld met de Heilige Geest. Wandel in de Geest. Er is geen exclusieve stap voor speciale gelovigen. Ja, soms dan hebben we inderdaad dat we bepaalde dingen ook belangrijker zien als een ander ding. Ja, Erik, de prediking van het woord is anders dan de luiers verschonen. Hebben wij ook die tweedeling al gemaakt van geestelijk en werelds? We moeten daar heel voorzichtig mee zijn. Dit is een normale vervulling van de Heilige Geest in het geheel van ons leven. Het is geen exclusieve stap. Dit komt ook niet door een geloofscrisis. Dat ik u dit vertel is namelijk dat dit vaak wel verkondigd wordt. Oh, maar een geloofscrisis, dan ga je naar de volgende fase van je leven. Dan word je een vervuld christen. Nee, God brengt inderdaad wel dingen op ons leven waardoorheen we groeien. De normale dingen van het leven. Of dat nu werk is, of huwelijk, of kinderen, of omstandigheden. Daardoorheen leert hij ons om vervuld te zijn met zijn geest. Daar moeten we ons ook voor inspannen. Het is een onderdeel van de verlossing die, en luister goed, voor iedereen beschikbaar is die gehoorzaamheid nastreeft door de genade van God. Ja, dit heeft te maken met onze gehoorzaamheid. De normale vervulling van de Heilige Geest heeft te maken met gehoorzaamheid. En dan bedoel ik gehoorzaamheid in de breedste zin van het woord. Hè? Ik kan er 100.000 opdrachten bij plakken. Sommige, kan ik ook eerlijk zeggen, als je daar inderdaad naar de commentaren gaat, dan hebben ze een 5-stappenplan of 7 punten of 8. Voor mij is maar één woord, gehoorzaamheid aan alle opdrachten van de Heer. De breedste zin van het woord. Dit is voor iedereen beschikbaar. De normale vervulling. Het is ook mogelijk om vervuld te zijn van Gods geest. En misschien wel even goed om even bij stil te staan. Op elke volwassenheid van, op elk niveau van volwassenheid in Christus. En je zou het zelfs zo kunnen zien. Ja, laat ik het misschien even wat omschrijven. Iedereen die zijn leven zo organiseert en open staat voor de leiding van de geest, en dan bedoel ik voor de vervulling van de geest, heeft een goede geestelijke gezondheid. Ongeacht zijn volwassenheid. Elk kind, even de gewone illustratie. We hadden vanochtend kinderen om ons heen. We hebben hier ook nog een paar kinderen, wat jongere mensen. Anaïs zit hier. We hadden nog kleinere kinderen bij ons. Die zijn lichamelijk gezien volledig gezond, maar nog niet volwassen. Zie je dat? Vervulling met de Heilige Geest. Een klein, jong, een jonge gelovige kan vervuld zijn met Gods geest en vol zijn met Gods geest. Maar dat wil niet zeggen dat hij direct volwassen is. Volwassenheid is eigenlijk geloof getoetst over de jaren en doorheen de jaren. Daar krijg je maturiteit door. We hebben dat zelf. Als ik terugkijk, dan heb ik inderdaad preken gegeven. Daar was ik vol van Gods geest, maar onvolwassen. En waarschijnlijk als ik 10 jaar verder ben, dat ik ook terugkijk op de tijd die ik nu heb. Dan zeg ik, daar zit nog een grote mate van onvolwassenheid in. Maar daarvoor kan ik nog wel vervuld zijn van Gods geest. Zie, dat is ook een belangrijk facet dat we moeten begrijpen. De vervulling van Gods geest heeft te maken met onze geestelijke gezondheid, niet met onze geestelijke volwassenheid. Dus het is niet zo dat iemand die onderwijzer of leraar is, dat we naar hem opkijken en moeten zeggen van, oh, dat is een man die is vervuld met Gods geest. Nee, niet per definitie. Niet per definitie. Want we zullen straks nog zien dat je ook namelijk, als het een opdracht is, het is een constante opdracht. En als we in handelingen gaan kijken, dan zien we ook, en ik kan dat alvast wel even hierbij vertellen, dan zien we ook dat er wordt op een moment geschreven in handelingen 2 dat ze vervuld zijn van de Heilige Geest. En Petrus is 2 hoofdstukken verder zijn we dan. Dan staat dat Petrus weer vervuld wordt met de Heilige Geest. Het is niet een constant iets waar je mee vervuld bent. Je kan het verliezen. Waarom? Als je niet openstelt voor de leiding van de, voor de vervulling van de Heilige Geest, maar je eigen weg gaat. Als je in ongehoorzaamheid leeft. En soms is dat niet eens bewust. Laten we wel voorop stellen. Zie, het is iets wat we dus kunnen, in die zin, niet altijd op het hoogste niveau hebben. Maar we kunnen daar wel naar streven, om ons openstellen, om inderdaad ook een goede geestelijke gezondheid na te streven. Een goede geestelijke gezondheid is vervuld met Gods geest. We waren net in Handelingen hoofdstuk 6, en laat ik nog even dit bij vertellen. Maar wat stond daar zo mooi, toen daar gezocht werd naar die 7 mannen, toen stond daarbij, vol van de Heilige Geest en van wijsheid. Een goede geestelijke gezondheid en maturiteit, dat is wijsheid. En als je die 2 bij elkaar hebt, maar jong, dan heb je een combinatie. Zie maar, de eerste spreekt over een geestelijk gezond klimaat. Dat iemand gehoorzaam wil zijn aan Christus. De zondaar die we vanochtend hoorden in Lucas hoofdstuk 23, die inderdaad Jezus eerst vervloekt had, en later tot berouw in één keer komt en inderdaad vraagt, Heer, als u in uw koninkrijk komt, denkt u daar aan mij? Was een zeer met de geest vervuld mens. De opdracht die hij kende was buigen voor de Heer, hem beleiden, zijn naam eren en afhankelijk stellen van hem. Als u in uw koninkrijk bent, wilt u dan aan mij denken? Was die volwassen in zijn geloof? Dacht het niet. Maar hij had geloof genoeg om het koninkrijk binnen te komen. Geestelijk was hij perfect gezond. En de Heer zei, heden zult u met mij zijn. Zie, dit is de normale wandel voor ons allemaal. Hier moeten wij allemaal naar streven. Inderdaad, dat we zeggen van dat wij de normale vervulling van Gods geest hebben. Gehoorzaamheid aan Gods woord. Gehoorzaamheid aan Christus. Gehoorzaamheid aan zijn geest en de leiding van zijn geest. En laat maar wel wezen, we hebben altijd zo in het nieuwe jaar goede intenties en nieuwe doelen waar we naar streven. Hè? Maar als je die ook geestelijk hebt, dat is fijn dat je intenties hebt, maar voer ze uit. Intenties is niet hetzelfde als gehoorzaamheid. Hè? Goede voornemens is een mooi begin, maar de sleutel ligt in het uitvoeren ervan. Actie ondernemen, opdrachten uitvoeren, en dan wel in de genade van de Heer. Dat is de normale vulling. Maar er is ook een speciale vulling. En wilt u daar eens meegaan naar Handelingen hoofdstuk 2? Want er is namelijk ook, en het is eigenlijk wel fascinerend als je gaat kijken naar de vervulling van Gods geest. Dan zie je ook dat er namelijk een aantal woorden voor gebruikt worden. En wat ik net allemaal verteld heb, de normale vulling van de Heilige Geest is ook dat je het... En daar heb ik één ding verkeerd bij geplaatst, want dat hoorde hierbij. Ik zie dat Handelingen 2, want daar gaan we nu heen. Mijn verontschuldiging, dat zullen we zo even wat corrigeren. De normale vulling van de Heilige Geest wordt met een bepaalde woordgroep omschreven. Maar er is in de Bijbel ook een speciale vervulling. Een speciale vervulling, daar gebruikt het Nieuwe Testament ook andere woorden voor. Een ander woord, of andere woorden, de af... Takkingen daarvan. En dat vinden we terug eigenlijk in Handelingen hoofdstuk 2. En deels is wel van toepassing voor het eerste ook. Maar wat we hier vinden is eigenlijk dat er een speciale vervulling is. Een ander Grieks woord. En hier ligt de nadruk op dat iemand vervuld wordt door de Heilige Geest voor een speciale taak. Niet als algemeen christelijk leven, maar voor een speciale taak. En wat we zien is in Handelingen hoofdstuk 2 zien we dat. En in hoofdstuk 4, en dan gaan we nog naar het Oude Testament. En wat staat er in Handelingen 2? En zij allen werden vervuld, dat is de uitstorting van de Heilige Geest, ze werden allen vervuld. Hetzelfde vertaalde woord, maar een ander Grieks woord dan wat we net allemaal gebruikt hebben. En begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En hier zien we feitelijk dat de apostelen en die mensen die daar dus inderdaad bij waren, vervuld worden door de Heilige Geest, bekwaamd worden gemaakt voor een taak. Heel specifiek voor een taak. Niet als normaal geestelijk leven, maar voor een taak. Het was soeverein bepaald door Gods Geest, ze werden vervuld, ze werden aangesteld, de Geest greep hen aan, zou je kunnen zeggen, of kwam over hen. En hier zien we ook, en dit was eigenlijk wat ik zo straks bedoelde, maar ik plaatste het bij het verkeerde. Handelingen 4 vinden we datzelfde weer terug. Want het hoort bij die speciale vervulling. En toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest tegen hen, leiders van het volk en oudsten van Israël. En wat je hier ziet is dat Petrus dus in de eerste moment vervuld was met de Heilige Geest, op zijn preekstoel stond en verkondigde, ja, want dat ging hij ook doen. Ja, ze dachten dat ze dronken waren. Het was Peter die was de spreker. We hebben toegerust voor een taak. En wat we hier zien in Handelingen hoofdstuk 4, zien we het nog een keer. Dat hij toegerust is voor een taak en hij begint weer te spreken. Met grote vrijmoedigheid. Het overkwam de apostelen. Dit waren geen opdrachten om uit te voeren. Het principe, en dat was net wat even voor mezelf ook niet helder even, dat ik het bij het verkeerde plaatsen. Hetzelfde principe vinden we wel terug in ons gewone leven, bij de normale vervulling. Wij wandelen niet altijd op de toppen van ons geestelijk leven. Ja? Maar het verschil is dat dit soeverein gebeurt. Ze vragen nergens om. Het is geen opdracht. De Heilige Geest geeft dat om hun die taak te geven en bekwaamt hun. Wij moeten inderdaad naar berouw en inkeer naar de Heer toe en zeggen, Heer, mag ik uit de weg gaan dat uw geest in mij de volheid kan doen wat u nodig acht? Dus we zien wel dat wij dus inderdaad door ons eigen toedoen niet altijd vol zijn van de Heilige Geest in onze vol zijn in de vervulling, in de normale geestelijke vulling. Dat moest ik even uitleggen. Maar hier zien we het eigenlijk, dat specifieke woord, dat het hun overkwam. Toegerust voor het moment. Spontaan toegerust. Ze vroegen er niet om. Ze kregen het. Ze werden bepakt. Hetzelfde lezen we in het Griekse Oude Testament. Ja, in die tijd was er ook het Oude Testament wat vertaald was. En de schrijvers daarvan, die waren heel duidelijk. Want die gebruikten hetzelfde woord, bijvoorbeeld in Exodus hoofdstuk 28. Maar dus inderdaad de klederen van de priester gemaakt moet worden. En wat zegt God dan over die persoon? Ik zal even wachten, want ik ben aan het meelezen. Exodus 28 vers 3. Dit waren de mannen die moesten de kleding maken voor de priesters. En er wordt hetzelfde Griekse woord gebruikt in het Griekse Oude Testament, wel te verstaan, hè? Niet in de Hebreeuwse Bijbel. En u moet spreken tot allen die wijs van hart zijn, die ik met een geest van wijsheid vervuld heb. Zie, God bekwaamt die mannen, die personen, om inderdaad ook die kleding te kunnen maken. Toegerust voor een taak. Deuteronomie 34 vers 9. Wordt hetzelfde gezegd over Jozua. Jozua die wordt aangesteld, natuurlijk hoofdstuk 34, het is Mozes die begraven is. Jozua wordt aangesteld en wat staat er dan zo duidelijk? Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van de geest van wijsheid. Want Mozes had de handen op hem gelegd. Ja, dat was feitelijk een overdracht geweest van mijn taak is nu jouw taak. En dat Gods geest jou bekwaamt om die taak uit te voeren die eerst de mijne was. Dit is inderdaad zo dat andere Griekse woord. Dit was uniek. Jozua werd specifiek toegerust voor een taak. Dit was niet voor alle gelovigen. Dit spreekt over een andere vervulling met Gods geest. Dit was ook niet blijvend. Dit was, als de taak gedaan was, dan kon het stoppen. Dan was het over en uit. Als het doel van de Heer bereikt was, dan hield het op. Een speciale vervulling met Gods geest, soeverein door hem bepaald. Geen directe voorwaarden van gehoorzaamheid. Geen opdracht die wij terugvinden in de Bijbel daarover. Dus Efeze hoofdstuk 5 gaat niet, is niet gericht om speciaal vervuld te worden voor een taak. Maar de opdracht in Efeze hoofdstuk 5 vers 18 gaat ernaar dat wij in ons normale geestelijk leven wandelen met de geest. En wij wandelen nog wel eens waggelend. Maar dat we dat als doel stellen. En dat we daarna streven. Dat onderscheid mensen is ook echt belangrijk, zodat wij weten waar de opdracht in Efeze hoofdstuk 5 aan gegeven wordt. Het is belangrijk om deze twee vormen van vervulling te kennen en goed uiteen te houden. En waarom? Wel, de vervulling van de Heilige Geest in Efeze hoofdstuk 5 vers 18 is dat de persoon een geestelijk persoon is. Dat hij gekenmerkt is, dat zijn leven gekenmerkt wordt door leven met de Heilige Geest. Vol van de Heilige Geest, onder de leiding van de Heilige Geest, openstaand voor alle correcties, aansporing, aanvulling, bemoediging, bekrachtiging van de Heilige Geest. En zoals ik net het voorbeeld had van die persoon die inderdaad zich zo zwak voelde en eigenlijk gevallen was in de zonde. Gestruikeld, maar volaan met het gezicht erin. Dat hij overeind komt en zegt, ik wandelde naar het vlees. Neem mij, dat ik ook weer mij mag openstellen. En dat ik deze vermaning ter harte neem om de volgende keer bewust ook daar weer naar te streven. Dit is de norm voor ons allemaal. Dit is werkelijke spiritualiteit. Wandelen met de geest. Bent u in Efeze? Zullen we nog even bij Efeze eindigen? Ik zie dat het voor u hopelijk wat helder geworden is wat hier staat. Maar volgende week krijgen we daar een aanvulling op. Want hoe herken je dat nu? Hoe herken je nu een persoon die vol is van de geest? Efeze 5 vers 19 en 20. En 21 zou ik kunnen zeggen, die hoort er ook bij. Hoe vind je nou iemand die vol is van de Heilige Geest? Want die spreekt met anderen in psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen. Zo'n geestelijk persoon die zingt voor de Heere en looft hem in zijn hart. Die dankt de Heer voor alle dingen. Of die dankt voor alle dingen God de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. En die is nederig. En houdt iedereen in het oog die naast hem staat. Dat is een geestelijk persoon. Dat is een werkelijk spiritueel persoon. In Bijbels opzicht. Wilt u dat bereiken? Dan heb ik de sleutel. En die heeft u ook. En dat is één woord. En ik weet niet hoeveel lettergrepen. Maar het is gehoorzaamheid. Ik heb nog een sleutel en die heet gehoorzaamheid. En ik heb er nog één en dat is gehoorzaamheid. Er zijn geen speciale trucs. Er zijn geen kortere routes. U kunt geen bochten afsnijden. Er is geen omweg, er is geen omleiding. Er is geen andere manier dan alleen maar gehoorzaamheid. Goede intenties zijn fantastisch, maar helpen u niet op weg. Zoals er ook negatieve dingen staan, zo wil ik daar niet helemaal mee eindigen. Maar laten we wel eens wezen dat we geen smoesen hebben, maar gehoorzaamheid. Hoe vaak hebben wij dat niet? We zeggen, ik weet wat ik moet doen. En dan is het volgende woordje, maar. Als u dat hoort bij uzelf, dan weet u al, dat gaat verkeerd. Het is geweldig dat wij goede doelen stellen. Maar waar het om gaat is dat wij het plan uitvoeren. En dat is zo hard, dat is zo moeilijk. Dat is voor mij net als u. Dat is de strijd tegen ons oude natuur, ons oude ik. Onze eigen lusten en verlangens. Het is strijden zoals je wandelt. En Paulus had het in die tekst over wandel in de geest. Wat staat daar? Dat je alles van het vlees doodt. Nou, er zijn een hoop dingen die bij mij dood willen. Maar het vlees gaat niet zo snel dood. Mensen, geen uitstel, geen halve gehoorzaamheid, maar volledige gehoorzaamheid, vervuld van de geest. Maar weet u waar het begint? Hier, dit is niet de uitnodiging die je geeft. Dit is voor de kinderen van de Heer. Waar begint het? Dat je wederom geboren moet zijn. En een wederom geboren hart wordt gedoopt door de geest, ingelijfd in zijn lichaam. Krijgt de Godsgeest inwonend in hem. Is verzegeld. Zodat hij vervuld van Gods geest kan leven. Bent u wederom geboren? Zorg dan dat u vervuld bent met de geest. Wandel in de geest. Voor de glorie van onze Heer. Vader, wat een... wat een boodschap, Heer. Op zo'n moment, Heer, dan... dan zou ik het liefst inhouden en het veel meer op mijzelf richten, Heer. Dat ik gehoorzaam moet zijn. Dat ik moet wandelen in de geest. En toch vraagt u van mij dat ik het opdraag aan de gemeente. Dat dit uw woord is, Heer. Maar in dat opzicht, Heer, zijn we één kudde. Met één herder. Met dezelfde opdracht. Om vervuld te zijn met uw geest. O Heilige Geest... bewerken ieder van ons dat wij aan de kant gaan, dat wij minder moeten worden, zodat u kan wassen in ons. En dat uw geest de controle en de invloed in ons leven steeds meer en meer mag krijgen. Maar wat verlangen we daarna? Mogen we de geest niet uitdoven, mogen we de geest niet uitblussen, mogen we niet de geest kwetsen. Maar inderdaad, in de pas wandelen met... u, o Heilige Geest, die uitgestort is in elk kind van u, o Heer Jezus. Neem ons zo bij de hand en leid ons voort in onze wandel in de Heilige Geest. Voor de glorie van Christus alleen. Amen.